Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 41ste zondagafdeling, de vragen 108 en 109 met hun antwoorden. Wij noemden u zondag 41. Daar vraagt onderwijzer in de 108ste vraag, wat leert ons het 7e gebod? En die antwoord daarop dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? En die antwoord daarop, dewijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Schreef wij hierboven de wet des geestes in Christus Jezus, die ons nu spreekt naar aanleiding van het 7e gebod, in de eerste plaats van de inhoud van dit gebod in het huwelijk, en in de tweede plaats ook in zonderheid naar de orde van de vragen op de inhoud van het 7e gebod voor het huwelijk. Dus de wet des geestes in Christus Jezus, zij spreekt ons in het 7e gebod van de inhoud van dit gebod in het huwelijk, en van de inhoud van het 7e gebod voor het huwelijk. We hebben reeds, en dat is al, meen ik, 3 weken geleden, met elkander een woord aangaande deze 41ste zondag, met elkander gesproken uit het boek der Richteren, waar we de geschiedenis een ogenblik hebben overdacht van de vrouw, die met haar handen dood op de dorpel voor de deur van het huis was nederliggende. Waarboven we schreven, en er was geen koning in die dagen over Israël, en een ieder deed dat recht was in zijn ogen. En daaruit hebben wij bemerkt, geliefden, dat waar nu de enige koning, de Heer Jezus Christus, met zijn genade en heerschappij niet in het leven van een mensenkind inkomt treden. Ach, wat zullen wij dan zeggen? Dan mag er door het algemene, de algemene gratie des Heren nog een samenleving zijn op deze aarde. Dan mogen er ook buiten de christelijke ordening van het huwelijk nog wel huwelijken gevonden worden die goed zijn, zo naar onze menselijke maatstaven. Maar als we dan het alles tezamen op zouden leggen op de weegschaal van des Heren woord. Ach, wat is dan een huwelijk dat niet naar christelijke ordening gesloten is? Waar het huwelijk man en vrouw tezamen nooit opheft tot hem, die enige bruidegom van zijn kerk en van onze zielen. Wat is het dan ergens? En daar vat ik dan ook bij samen dat wat wij noemen ook die goede huwelijken, die er door de weerhoudende genade en de gratie Gods nog zijn. Wat is het dan toch alles arm? Wat is het dan nameloos arm en tragisch eigenlijk, dat huwelijk? Ook al mag daar nog natuurlijke liefde zijn, want dan wenkt de dood ook ieder uur. Veel tegenspoeden, veel zwarigheden zijn menigmaal ook het lot van degene die in het verband van het huwelijk leven. En al spreken wij dan van een bloem uit het verloren paradijs, wanneer deze bloem nooit geplant is en wordt op de Heer Jezus Christus, die de bruiloft te Kana vereerd heeft met zijn gaven, genade en wondertekenen. dan komt op het alleronverwachts ook de scheiding weer. En dan worden die hechte banden van het huwelijk, die worden verbroken. En al schijnt dat nu nog ver bij ons vandaan te zijn, het komt toch onherroepelijk. Dat of de man zijn vrouw nastaat of andersom, dan is er aan die band een einde gekomen op deze aarde. Je zou zo zeggen, wat tragisch. Wat is de zonde toch alles verwoestend. Jongeling en jonge dochter, als gij elkander lief moogt hebben met die natuurlijke liefde, dat is goed. Dat is ook onmisbaar voor de band van het huwelijk. Want dat gij geloven zou en buigen voor Gods woord, dat wilde nog niet zeggen, hebben wij gehoord, dat gij elkander lief hebt, als man of als vrouw. Dat is een aparte, dat is een bijzondere gave ook des Heren, de liefde tussen die twee die elkander verkiezen om door het leven te gaan. Maar gij zult het misschien niet, misschien wel, maar ik noem het u misschien dat het u ergens aan zal herinneren. Op ogenblikken dat gij elkander dicht nabij zijt. Voor het huwelijk of in het huwelijk. Dat gij in groot vertrouwen met elkaar spreekt. En dat gij voelt van elkander dat gij elkaar begeert om samen door dit leven te gaan. Dan heb je vaak, ik spreek u op menselijke wijze, dat in de momenten dat het alles zo mooi is, daar opeens die huivering is van de scheiding en van de dood. Niets is er waar we in kunnen rusten. Wij kunnen ook geen enkel moment vasthouden om daarin te blijven. In heel het leven zit iets in van de dood. Als je 's morgens naar je werk toe gaat, daar zit iets in van de dood. Als je afscheid neemt van vader of moeder, daar zit iets in van de dood. Al het scheiden hier op deze aarde, voor kortere of langere tijd, het zijn de symbolen, de heenwijzingen. De nacht komt waarin niemand werken kan. En waarin wij onze voeten zullen stoten aan de schemerende bergen. Wat is het daarom ernstig? Wat is er daarom diep ingrijpend, juist het zevende gebod? We hebben het met elkaar over het in tweemaal te overdenken, eenmaal in een woord van inleiding, en daar nu echt niet zo bijzonderlijk op allerlei dingen in te graven. Maar het zou zo'n voorrecht zijn, als de Heere ons daarin zelf wilde onderwijzen. Gij weet het, als we geen koning meer hebben, dat hebben we niet, van nature. Dan doet ieder wat recht is in zijn oog. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn uit dat verbond zijn wij uitgegaan. Wij waren Gods partij. Wij stonden naast hem, tegenover hem, voor hem. We wandelden voor zijn aangezicht in oprechtheid. Wij waren in die zin aan en met hem verbonden. Hij was onze schepper. En wij hebben dat verbond geschonden. Wist gij dat dat de grootste onkuisheid is die bestaat? Daar is al het andere wat wij onkuis noemen. Hoererij, schandelijke bewegingen, een gevolg van. Een gevolg is dat daarvan. Maar de grootste daad van hoererij, wat ons het meest heeft vernietigd en wat de zonde in ons gebaard, de dood gebaard heeft, dat is de onkuisheid dat we met de duivel gehouden hebben. En het woord van de duivel voor meer waarde geacht hebben dan het woord van God. En onszelf voor het meest waardige, boven God, boven de duivel. Dat hebben we met elkander gehoord. Daar is nu die bron van alle wanbedrijven. Die verdorven springader die niet anders dan modderig slijk op kan werpen. En tegenover die stroom van vuil die er over de aarde gaat. Tegenover die boze adem van de duivel die in ons is. Tegen dat vuur dat in ons brandt. Vuur van het overspel tegen God, buiten God. En wat zich dan ook verder gaat openbaren in alle aardse verhoudingen. Tegenover datgene staat de vloek van Gods wet. En die zegt, vervloekt zij een iegelijk die bij zijn naaste huisvrouw ligt. En al het volk zal zeggen, amen. Vervloekt zij die bij zijn dochter of bij zijn schoondochter ligt. En al het volk zal zeggen, amen. Vervloekt zij hij die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen amen. En zo staat het woord vol. Boek Leviticus staat vol. Waar God de vloek over uitspreekt. Waarvan hij zegt, gij volk, gedenk aan het volk dat voor u geweest is. Want het is uitgespuwd door het land vanwege deze hunne zonde. Het bederf van het beste wordt het slecht. Het is net alsof de Heere tegen dat volk zei, het land zelf waar ze in woonden, dat heeft hun uitgespuwd. Dat wilde hun niet langer dragen, vanwege deze hun grote zonde. De wet Gods, waaruit kent gij uw ellende, dat leert ons Christus in een hoofdsom in de wet. En die heeft gezegd, het zevende gebod in het huwelijk, dat betekent ook, die een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reeds overspel met haar gedaan. Hij is schuldig onder de vloek en voor de vloek van Gods wet. Hij staat schuldig. Een vrouw aanziet om haar te begeren. En toen ze een vrouw tot hem brachten in overspel gegrepen, opdat hij haar zou veroordelen, toen schreef hij in de aarde. Nee, toen zag hij hun eerst aan. En hij zag op en zei, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. Dat betekent niet, wie van u nooit geen zonde gedaan heeft. Maar dat betekent in het oorspronkelijke, wie van u zonder deze zonde is. Deze zonde. De zonde waar het over gaat in het zevende gebod. Gij zult geen echt breken. Niet inderdaad, maar ook niet geestelijk. Met gedachten of woorden. Dat was wat. Maar de Heere Jezus wist het. Hij wist wat in het hart van het mensenkind huist, als in een kooi van onrein gevogelte. Dat wist hij. Dan schrijft hij in de aarde. En het bloed stijgt de beschuldigers naar de wangen. Eén blik uit zijn ogen. Dat ze niet gebleven zijn, ja. Maar ze zijn weggegaan. Er lag er niet één bij die op de aarde lag. Ontzondig mij met hyssop. En mijn geest, mijn ziel, nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel dan die ene vrouw, die was er nog wel. Vrouw, waar zijn uw beschuldigers gebleven? Heeft u niemand veroordeeld? Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondig niet meer. Nou komt Christus. Christus komt. De fariseeërs hadden wel gelijk. Die hadden zich heus niet vergist. De wet heeft ook wel gelijk als ze ons bij onze arm grijpt. En ons aankijkt en zegt, gij zijt die man. Heeft wel gelijk. Maar het is zo nodig. Om uit dat gelijk en uit die vloek van de wet Gods uitgehaald te worden. Door de genade en ontvangst. ontferming van de Heer Jezus Christus. Het is dus sinds onze val met ons afgelopen. Ik heb u de vorige keer gezegd, het gaat niet om een Roomse zedeligheidsgevoel, dat heb ik u goed gezegd. Tenminste goed gezegd, daarin kunnen wij elkander niet misverstaan, dat ik u geen monnikengerechtigheid leer. Nee. Geniet het goede met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen welke God u geeft op de aarde. Maar het gaat nu om het bederf. Het gaat nu wat wij ervan maken. Wat wij ermee doen, daar gaat het over. Wat leert ons het zevende gebod? Dat wil zeggen, kom eens zitten in de klas van de wet des geestes des levens. Waar de Heer onderwijst. Waar boven geschreven staat, zien op Christus en op zijn gemeente. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En al het volk zal zeggen, amen, onkuisheid. Dat betekent eigenlijk alle onkuisheid van God. Alles wat niet overeenkomt met de wil des Heren, met zijn heiligheid. Dat is van God vervloekt. Een dure eed heeft God gezworen dat hij bezoeking zal doen. Het is van God vervloekt. Dat is toch erg? Het allerergste dat het van God vervloekt is. Gaat u even een ogenblik over de huwelijke staat. Dat waar wij voor de burgerlijke maatschappij nette, eerlijke mensen kunnen wezen die het nooit met geen ander gehouden hebben. Die niet opgevallen zijn, die niet in staat van beschuldiging zijn gebracht, door de kerkenraad of onder censuur gesteld. Dat God als een donderslag eigenlijk zijn vloek uitspreekt over brave mensen zonder meer. En dat zijn gebod gaat leren als een lamp onderzoeken aan het licht brengen. Opdat alle mond gestopt worden, uw mond ook. Mijn mond ook. De ganse wereld. Verdoemelijk voor God. Ja, nou, we hebben het nou over de dankbaarheid. Nee, we hebben het nou even over onze ellende. Die komt het meest openbaar in het stuk der dankbaarheid. Denkt ge daar wel om? Die komt het meest openbaar daarin. In dat derde stuk komt het zo openbaar. Wat een almachtige kracht God dat er nodig is. Om ons te brengen niet alleen, maar ons te houden bij het rechte spoor. Welke liefde dat er nodig is. Deze dingen horen onder u niet te geschieden. De tedere vermaningen des geestes in het midden der gemeente aan het adres van degene. Ja, de gemeente van God, de gemeente van Christus. Let wel, daar gaat het om. Alle onkuisheid is van God vervloekt. Even in het huwelijk. In het huwelijk kan je ook overspel doen met je eigen vrouw. Dan kun je ook overspel doen zonder dat je het met een ander houdt. Alles wat in die zin, versta me goed geliefde, wij moeten het tot een uiterste zeggen. Opdat wij niet onze hand zouden menen rein uit onze boezem te trekken en te zeggen, gelukkig, nee. In het huwelijk kun je ook onkuis zijn en overspel doen in de heilige huwelijke staat. Wanneer dan? Nou ja, dat kunnen wij met een paar dingen, een paar woorden zeggen. Alles waarbij wij onszelf beogen, alleen. Dat is overspel, dat is hoererij. Denk erom dat er meer bordelen zijn als dat er geregistreerd staan. Hoor. Dat de Heere daar ook van weet. Van onze naaktheid en verblindheid. Van ons quasi heilige mensen spelen. Als het gebod dat een licht is, komt door licht. Tot in de schuilhoeken van het hart. Alles wat niet gedragen wordt door de liefde als een gave van God. Dat is hoererij. Dat bedoelen we alleen onszelf maar mee en niet de ander. Dat is vreselijk. Nou ja, het is ook nog niet zo'n kleine genade als we een huwelijk mochten sluiten, niet alleen ter bevrediging van onze begeerte. Dat is niet zo'n kleine zaak. Maar als er werkelijk nog enige ware natuurlijke liefde mocht wezen, reken erop, het is wel hard dat dat ook niet op onze akker groeit. Dat denken wij wel. En we doen net alsof wij zulke liefhebbende mensen zijn, maar dat zijn wij niet. De kinderen moeten dat ook bedenken. Dat als ze daarmee spelen, dan spelen ze niet met zichzelf, maar met Gods gave. Hij geeft liefde, of hij laat nog liefde gevonden worden. En daarom, geliefde, o als de dag alles gaat verklaren, niet alleen van onze mooie kamer, maar ook van onze slaapkamer, ja dan, gaat het gebod verlicht. Alle onkuisheid van God, mag een mens dan niet leven? Jazeker wel. Jazeker, daar gaat het niet over. Dat heb ik u toch gezegd? Doe steeds in haar liefde een aangenaam steen, gij te lieflijke hinde, zei u de huisvrouw uw jeugd. Laat ze nu alleen zijn en van geen vreemde met u. Maar gij voelt het wel. Dan brengt het huwelijk, nee het gebod Gods brengt ook openbaar, wat een eigen bedoelende mensen we zijn. Daarin is het huwelijk een leerschool. Huwelijk is een leerschool, ook voor Gods volk. In zonderheid voor Gods volk. Om het raadste beetje hoogmoed en eigen waan en eigen inbeelding de bodem in te slaan. En om het gebod voor te houden en te zeggen, wie zijt gij? Gans mee laat. Ja, geheel en al. Gij kunt me toch wel verstaan, hoop ik. Alles wat de mens doet op zichzelf, met alleen zichzelf voor ogen, zijn lust, zijn blijdschap, zijn bevrediging. En waar hij niet in het oog heeft dat andere schepsel van God geschapen, waarmee hij verbonden is. En waar zij samen God niet bedoelen en erkennen, dat hij het is die het hun alles schenkt. Dat is toch pure hoererij. Dat is toch overspel. Dat is toch diefstal. Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Heb je dat wel eens gezongen? Ook in je huwelijk. Ook voor Gods aangezicht, wij hebben u misdaan, altijd weer. En dat wij daarom, omdat het voor God een vloek is, omdat God die duivels adem niet verdragen kan, maar omdat de vlam van zijn vloek het verteert, omdat de Heer het niet wil, dat we daarom haar van harte vijand zijn. Dus, van harte vijand, dat betekent niet een mooie preek houden, hoe het niet moet. Dat betekent niet te zeggen, mensen, het is zo'n droevige tijd waarin we leven. De mensen moeten maar gaan trouwen en ze leven maar raak. En ondertussen mijn ogen vergaten naar deze en gene. Dat betekent het niet. Maar het betekent van harte. Van harte vijand. Het is een zaak van het hart, mensen. Van het hart. Het is geen uitwendig gedoe. Nee, het is een zaak van het hart. We hoeven helemaal niet zo uit te treuren. Dit en dat. Het gaat om het hart. God ziet het hart aan. Van harte vijand zijn. Dat is toch wat? Van harte vijand zijn. Dat wil zeggen dat innerlijk. Dat verborgene. Dat zielenleven. Dat betekent niet gauw de andere kant op kijken. En in mijn hart denken. Had ik maar gekeken. Ik mag wel wat vertellen, zo. Dus ik weet nog goed dat ik pas bij was in jaren 15. En dan op de fabriek, dat is overal zo. Daar stonden voor de jonge mensen in dienst zo. Dan hingen er wat van die plaatjes. Uit een of ander blaadje. Met naakte mensen erop. Daar keek ik natuurlijk niet naar. Dat wou ik niet. Nee, dat deed ik beslist niet. Ik keek naar de andere kant en ik hield mijn gezicht strak. Als ik nou eens een keer heel vroeg was en er was niemand anders bij, dan keek ik ook gauw even. Want het hart is verdorven. Het baat me niet. Dat is door geen laagje vernis weg te werken, zoiets. Naar de schijn wel, maar uiteindelijk niet. Van harte vijand en al het woord, de wet des geestes des levens leert ons, dat het een harte zaak is als het gaat over Gods wil en zijn gebod. Een zaak van het hart. Want als wij ons God met de lippen naderen en elke week hierop staan te schimpen en daarop en dat dit zo droevig is en dat zo droevig, dan zijn we bijna rijp om zelf ontmaskerd te worden als een openlijke overtreder van het zevende gebod. Wees er voorzichtig mee. Van harte vijand. Innerlijk vijandig. Dus, met andere woorden, het uiterlijke is niet zo bepalend. Maar hoe is het in het arme hart? Die bron van alle wanbedrijven, hoe is het daarmee? Nu God eist in de huwelijke staat dat we kuis en ingetogen leven moeten. Ook in de huwelijke staat. Kuis, ja. Het huwelijk is eerlijk en het bed onbevlekt, maar hoe eerder zal God oordelen? Ik moet u de waarheid naar twee zijden noemen. Het is niet kuis als wij in het huwelijk alleen maar leven als slaven van onze eigen wil, onze eigen gedachten, onze eigen begeer. En het is ook allerminst kuis als sommigen, ik meen niet onder ons, maar ik heb ze toch wel ontmoet, vanwege hun ingebeelde kuisheid zich van elkander scheiden. En de een op de zolder en de ander beneden ging slapen. Dat is onkuis. Dat is van God vervloekt. Ook dat. Laten we ons elkander toch niet bedriegen. Het is alles onkuis in de heilige huwelijke staat. Daar waar ik mijzelf alleen maar leef. Het zij in mijn ongebreideld begeren. Of het zij in mijn eigenwillig leven. Dat ik meen iets te zijn heilig. En daarom dit en daarom dat. Het is allemaal onkuis. Dat is van God vervloekt. De heilige huwelijke staat wordt er gezegd. Dat is toch wat? Vroeger schrok ik altijd als het voorgelezen werd. Dat zich naar de ordening Gods in de heilige huwelijke staat wensen te begeven, die en die. Dacht ik nou, dat woordje heilig, dat mogen ze er wel aflaten. Want zo heilig zal het allemaal niet wezen. Maar de huwelijke staat is wel heilig. Ik begreep niet dat ik de onheilige was. De huwelijke staat is wel heilig. Dat is eerlijk, dat is goed. Daar heeft God behagen in het leven, in de eenheid. Deze twee, ze zijn één. Ze zullen ook één zijn tot één vlees. Heeft God behagen in. Maar wij zijn zo onheilig. Wij zijn zo verkeerd. Daarom, geliefde, mogen daar ook enkele praktische raadgeving uitkomen als gij nu getrouwd zijt en gij zijt in de huwelijke staat, dan past het u niet om op een manier daarover te spreken die een vals beeld geeft voor uw kinderen. Dat past niet. Je hebt mensen die zijn getrouwd en hun hele spreken is doorspekt van dubbelzinnigheden. Allemaal dubbelzinnigheden. Ik hoef het niet te noemen, ik zou het niet kunnen noemen op het ogenblik, daar gaat het niet over, maar je voelt het terwijl je het hoort. Die glimlach, dat knipoogje. Als nou gewoon een grapje is, dat vind ik ook niet zo erg. Maar van die dubbelzinnigheden, die allemaal een zekere strekking hebben. Die heffer, die zijn zo diep daarin verzonken, dat ze kunnen nog niet ene zin zeggen. En als je met ze praat, dan moet je nog denken, hoe zal ik het zeggen, omdat je zelf al aanleert voelen wat ze ervan kunnen gebruiken. In dubbelzinnigheid. Let daarop. De heilige huwelijke staat. Dat past nooit. Past helemaal nooit. Maar voor man en vrouw die in het huwelijk verbonden zijn aan elkander. Zeker niet. Helemaal niet. Dat mag niet. Dat verbiedt God. En waar Christus zijn intrek gaat nemen. Dan gaat hij dat doden. Dus ja, ik ben maar dit en ik ben maar dat. Dat doet niet ter zake. Christus is op de bruiloft geweest. Hij heeft daarmee bekend en betuigd alle macht te hebben in hemel en op aarde. Hem is het koninkrijk. Zou hij dan geen macht hebben over ons leven? Zou hij dan geen macht hebben over ons huwelijk? Over alle dingen? Hè, wat zou het toch makkelijk zijn om dat er net buiten te laten en te zeggen, ja, maar dat is zo erg. Zo ingekankerd kwaad onder het menselijke geslacht. De zonde tegen het zevende gebod. Ja. Kijk eens in de Bijbel naar die en naar die en naar die. Ja. Maar de wet des geestes des levens komt. En als Christus komt. Dan zegt hij en zijt geen hoereerders. Want ze zijn van de slangen vernield in de woestijn. Afgelopen. Daarom, geliefde, getroost u zelf niet. Dat ge nog nooit met een andere vrouw, als ge in het huwelijk verbonden zijt, met een andere vrouw geleefd hebt. Getroost u daarom, trend, niet. Want dat is een arme troost. Maar dat het u troost mag worden, te midden van de veroordeling des harten. Dat Christus naar u heeft omgezien. U, hoereerder. Overspeler, uit welke haar boze gedachten opkomen, dat de troost mogen zijn. Want anderen, dat zingt toch weg. Het kan de toets van het heilig recht van God, kan het niet doorstaan. Heilige huwelijke staat. Nee, dat is geen troost. Die met een vrouw overspel doet, schande en schaamte zal over hem komen. Want de jaloersheid is een grimmigheid des mans. En hij zal niet bewilligen, ofschoon gij het geschenk vergroot. Wees daarvoor gewaarschuwd. Dat is vooral zo op zijn plaats in de gemeente Gods. Want daar krijg je eerst geestelijke hoererij. O, zo'n kostelijke, dierbare man. Die man heeft zo naar mijn hart gesproken. Ja, die zit erin in mijn hart. Ja, het is al jaren geleden, maar toch, wees dan maar vast voorzichtig. Wees dan op uw hoede. Dat is allemaal laagheid die openbaar komt van het vlees. Ik zou het u niet zeggen als ik het niet zo van nabij overal gezien en gemerkt had. Oeh, zo kostelijk. En, dominee, wanneer is het nou geweest dat je die gang mee hebt mogen maken? Nou, meid, dat zal ik je eens vertellen. Dat was in 1946 en... Oh. Daar zitten ze, vrouwtjes, eromheen, met de koning in het midden. Nou, ik walg er geloof van. Ik walg er geloof van. Er zijn van die brutale nesten bij, die zeggen tegen de man, ga jij me vast naar huis om op de kinderen te passen, want ik moet nog een poosje praten. Die man is toch omgekeerd. Dus, nou ja, die moet blij zijn dat hij nog op de kinderen mag passen. Nou, dat zijn schandelijke zaken in de heilige huwelijke staat. Dat is van God vervloekt. Het komt meestal uit ook, geliefde. Want het lijkt al vroeger in Rotterdam. Stikte het van zulke gezelschappen. Daarom waarschuwde opa altijd op de preekstoel voor de gezelschappen. Zeg, mensen gaan er nooit naartoe. Nooit. De Heer bemint de poorten van Sion. Dat is de openbare samenkomst van zijn gemeente. Boven alle woningen van Jacob. Want dat zijn stinkwoningen. En hoe menigmaal is het openbaar gekomen. Rotterdam was vroeger wel een vergaarbak. Er was veel van Gods volk. Maar er was ook veel. O, wat geen daglicht kon zien. Daar begon het met een heilige kus. Een geestelijk huwelijksband. Maar het eindigde allemaal in het vlees. En dan tenslotte, ja, dan was alles mis. Grote verwoestingen. Dat is ook zonde tegen het zevende gebod. Dat is ook vreselijk. Als wij daar tegenover God bedroeven en tegenstaan. En dat we nog de naam hebben dat we leven. En dat een man zozeer als het ware de put en de hoek ingedrongen is. Dat hij als een slaaf nog blij is. Als hij voor zo'n godzalige vrouw nog wat doen moet. Wie weet dat het hem nog helpen zal. Dat zijn vrouw nog eens een goed woordje voor hem doen zal in de hemel. Hè, dat is allemaal zo verderfelijk. Daarom dan moet gij te nuchter voor zijn. Zijt nuchter en waak. Want de duivel, uw tegenpartij, gaat rond als een briesende leeuw. En denk erom dat de vijand lacht. Denk erom dat hij verblijd is. Als hij dat zou bemerken in uw midden. Dat voelt ge wel aan. Dat voelt ge vanzelf aan wat een blijdschap dat er is in het kamp van de duivel. Als we daarin zouden gaan leven. Ik ken die kerkjes. En die gezelschappen. Allemaal. Allemaal niet, maar ik heb er veel van gezien. Je hebt kerkjes die staan ervoor bekend. Als de kerk uitgaat, dan is het hup bij elkaar om de nek. Vrouwen met vrouwen dan wel. Ach nee, ik hou er niet van. Het spijt me wel. Het mag in het oosten gewoon geweest zijn om elkander te groeten met een heilige kus. Bij ons is het geen gewoonte. En daarom doet het maar niet. Ik zou haast zeggen, daar zijn wij veel te rot en te slecht voor. Zo is het met ons eigenlijk. Dat past ons niet allemaal. Moet je het ook niet doen. Het gaat er niet om omdat we zo heilig zijn dat ik dit zeg. Maar omdat we zo onheilig zijn. Omdat we onszelf veel te hoog hebben staan. Daarom past ons die vermaning. Daarom. Kom echt nou niet uit een hoogte bij mij. In die zin, nou zal ik eens even zeggen wat het moet. Nee. Maar omdat wij zo goddeloos zijn. Het is ons niet toevertrouwd, geliefde. Welzalig is de man. Die mag wandelen op de weg des Heren. Die onderwezen wordt uit de weg des geestes des levens. Die zal al dergelijke dingen toch leren verachten in zijn leven. En zeggen, blijf maar thuis. Blijf maar thuis, rustig thuis. Het is allemaal overspel, hoererij. Van hem, de koning der kerk, af. Met vlees hoereren. En dat eindigt altijd in het vlees ook. Ach ja, geliefde. Er zijn er al begraven die in alle eer en deugd gestorven zijn. Als zeer degelijke mensen. Waar het nooit uitgekomen is. En waarvan men mij toch wel eens een bekentenis deed. Dat kind is van die. Hè? Wat geen eens meer past om over te spreken. Wat ik ook niet meer doe. Daar gaat het niet om. Maar o, die hoogheid van de mens die daar komt. Dat gezellige. Hè, dat geestelijke. Dat is ons niet toevertrouwd. In die zin niet. Want wij zijn vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Als we dat geloofden, dan gingen we voorzichtig wandelen als kinderen des lichts. Maar juist omdat we dat niet geloven, daarom zondigen wij daartegen. Geliefde, wat is nog meer de inhoud van dat zevende gebod? Als vrouwen hun man regeren. En als zij uitmaken de dienst van het huis, van het leven, van alles. Zowel van het intieme als van het meer openbare. Dat is echtbreuk. Als ik eerlijk ben, ik moet wel zeggen. Als er nog ergens een paar mensen bij elkaar zijn. Je moet me niet kwalijk nemen hoor. Dat jullie er anders over denken, dat gun ik je. Maar ik word al een klein beetje kriegel. Als een of andere doorgeleide vrouw heel de avond het woord hebt. En er zitten een paar mannen met zulke ogen te luisteren. Dan mag je zeggen, in Christus is er geen man of vrouw. Dat doet niet ter zake. Maar nee. Ik hou er niet van. Spijt me wel. Je moet eens tegen zo'n godzalige vrouw zeggen. Die daar zit te vertellen. Je moet er eens tegen zeggen. Hou nou eens een ogenblik in je ratel. En laat die mannen ook eens wat zeggen. Kijk of dat ze dan nog zo godzalig zijn. Maar dan houdt het meestal gauw op. Dan ben je vijand van het volk. En je ramt het werk Gods aan. En je doet dit en je doet dat. Dat is allemaal echtbreuk. Dat is echtbreuk, mensen. Zulke dingen moeten onder ons ook niet geschieden. Dan maken wij het huwelijk mee kapot. Wanneer Christus in het huwelijk inkomt, dan schept hij een zachte en een ootmoedige en een stille geest. Dat is loffelijk. Dat is betamelijk. Geen slavin, dat hoeft niet. Helemaal niet. Nou ja, je hebt sommige gevallen, daar schijnt het nodig te zijn dat de vrouw de zaak regeert. Schijnt het wel. En dan zwijg ik maar liever. Dan zwijg ik maar. Het schijnt nodig te wezen. Maar als het voortkomt onder de dekmantel van onze godsdienst, dan is het geen kuis en ingetogen leven in de huwelijke staat als we zo onze weg door het leven gaan. Dat mag niet. En dan moest je als man zeggen, maar ja, het is zo jammer dat, ach ja. Het is zo jammer dat wij eigenlijk doorgaans van die vaaldoeken zijn. Maar het is niet betaald. Maar als man hoor je te zeggen, ik ga niet opzij. Ik blijf staan. De plaats waar de Heere me neergezet heeft. Zo gebeurt het. Je hoeft niet als een dictator de boel kort en klein te slaan. Je hoeft niet alles te bedisselen als er een jurk of een jas gekocht moet worden. Dat hoeft helemaal niet. Maar als het gaat over de gang van zaken. En over God is een woord. Dan behoort gij als man te blijven staan waar je staat. Als de wet des geestes des levens kracht gaat doen. De godzaligheid is niet een praatje. Voor godzalige mensen wel. Daar is het een praatje van. Maar voor verloren zondaren die voor God het gaan verliezen en worden wie ze zijn, is het geen praatje meer. Dan zegt de Heere, wandel voor mijn aangezicht. Zijt oprecht. Ik ben uw loon en uw schild zeer groot. Kinderen, we hebben het zo allemaal over het huwelijk. En over dit en dat. Het gaat ook daarbuiten, dat staat erin geschreven, maar we moesten het onderwerp iets verdelen. Ik wil daar niet te lang over spreken, over zondag 41. Maar ik heb in zonderheid het toegespitst wat betreft de overtreding van het zevende gebod voor het huwelijk in de 109e vraag en antwoord. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? En hij antwoordde, wij ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, wat de mens daartoe trekken kan. Ja, dat is wel dus ook wel belangrijk voor degenen die niet getrouwd zijn. Wat het zevende gebod nu eigenlijk wil, het verbiedt nog meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Dat is de top, zou je haast zeggen. Dat is de top. De echtbreuk. Wist u dat het onder twee mensen die God vrezen eigenlijk te echt niet ontbonden kan worden? Velen denken anders. Maar de Heere zegt van niet. Beleid elkander uw misdaden. Als je God vreest, dan heb je een formele schriftuurlijke reden. Als man en vrouw God vrezen om de echt te verbreken als er hoererij in het spel is. Maar doorzoekt u zelf en dan. Want indien gij niet van harte vergeeft elkander de misdaden, ze waarachtig berouw is en schuld, dan komt het goed. Dan komt ook dan nog goed. Dan komt het nog goed. En nou die andere dingen, daar zal God u wijsheid in geven. Maar hij heeft gezegd, die de verlatene trouwt, die doet ook overspel. Maar er is een weg heen, want we worden niet getrouwd geboren. We groeien op als kinderen, als jongelingen en jonge dochters. En waar nu het gebod des geestes des levens in Christus komt, waar we niet altijd doen kunnen wat wij willen, maar waar Christus heerschappij gaat voeren, daar wordt ontdekt wie en wat wij zijn door de zonde. Dat ons lichaam en ziel tempelen zijn van onreine geesten. Daarvan leest ge zo menigmaal van de onreine geest die uitgedreven werd door de Heer Jezus Christus. Lichaam en ziel. Dus niet alleen ziel, maar lichaam. Lichaam en ziel. De man begint niet zo overgeestelijk te spreken. Weet gij niet dat uw lichamen tempelen des geestes zijn? En die ze dan in gemeenschap brengt met een hoer, zegt de apostel. Die maakt die tempel des geestes tot een lidmaat. Die wordt één met een hoer en omgekeerd. Nu dan, kinderen. Gij weet wel wat de Heidelberger bedoelt. Lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn. Is er één in ons midden? Ik begin heel bij het begin. Als het niet waar is wat ik zeg, dan mag je het me altijd nog vertellen. Dan zullen wij de Heere vragen of dat hij het wil doen. Is er één die kan zeggen dat de Heilige Geest nog nooit wat tegen hem gezegd heeft? Gij die onder het woord des Heeren leeft, voor wie het woord gelezen wordt, want de mensen denken wel eens in die kerk daar in de boom, dat is wel makkelijk. Mens kan maar niks en hij is toch maar stik onbekeerd en nou ja, als God hem hebben wil, dan grijpt hij het nog wel eens. Dat zeggen ze misschien wel. Maar ik vraag u, kinderen, durft gij te zeggen, gij die enigermate tot gedachten gekomen zijt, kunt gij zeggen dat de Heilige Geest nog nooit tegen u gesproken heeft? Ach, wat is het dan, dat gevoel van droefenis, van beklemdheid, dat onder het lezen van deze ijdelberger in uw hart opkwam, in het gevoel van uw onzuiverheid, uw onreinheid. Komt niet dat gij zo braaf zijt, maar omdat de Heilige Geest zich verbonden heeft aan zijn woord. Daarom geloof ik altijd dat als het woord gepredikt mag worden naar de mening, dus, dan is de Heilige Geest erbij. Want het woord is levend door de Heilige Geest en krachtig. Hoe komt dat? Wie kan daar nou zijn hals uittrekken dat de Heer nog nooit tot hem gesproken heeft? Als de Heer het nooit gedaan heeft, dan doet hij het vanavond. En hij zegt, kind, jongeling, jonge dochter, dat is nou mijn heilige wet. Dat uw lichaam en ziel een tempel van mijn Heilige Geest is, waar hij in woont. Waar uw ziel aan verbonden is. Die hij duur gekocht heeft met zijn dierbare bloed. Jonge jongen, als je dan eens doordenkt. Gisteren, eergisteren of verleden week of een jaar geleden, ik weet het niet. Misschien heeft de Heer u voor alle kwaad bewaard. Maar verstaat gij wat de man zegt? Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. En die weduwe te Sarfat zegt, zijt gij gekomen om de ongerechtigheid van mijn jeugd te bezoeken? En Job zegt, de zonde van mijn jeugd brengt gij weer terug voor mijn aangezicht, voor uw aangezicht. Hoe staan wij daar dan tegenover voor de Heer? Voor het gebod dat een lamp en een licht is en de innerlijke schuilhoeken des harten belicht. Laat niets aanpraten. De wereld wordt oversteld met boeken van christelijke origine ook. Van professoren, gereformeerd. Brieven die aan jonge mensen geschreven worden. Allerlei boeken. Maar één ding ontbreekt er. Die boeken vertellen ons niet dat wij verdoemd worden om die zonde. Ja, zeg maar, we moeten dan. Als dat waar is, iedereen die doet toch wel zonde, onkuise daden. De bevrediging van zichzelf, waartoe God ons niet geschapen heeft, maar tot gemeenschap met elkander op zijn tijd. Met een van God geschonken vrouw en echtgenoot. Onkuise daden. Gebaren die je ook zo vaak tegenkomt. Gebaren van verleiding. Gedachtwoorden. Gedachten. Lusten wat ons daartoe trekken kan. Kinderen. Als je dan daaraan denkt aan dat woord. Kunt gij dan voor God bestaan? Al die mooie boeken die zeggen, ja, maar het is niet erger als hij steelt, hoor. Dat leeft nou zo in ons, want ja, maar het is eigenlijk net zo erg als hij een snoepje wegneemt bij moeder uit de trommel. Of dat je wat wegpikt bij een ander. Het is zo mooi gezegd. Maar de bedoeling van dat alles is om een achterdeur, een uitgang voor ons te maken waar geen uitgang is. Want God heeft gezegd en al het volk zal zeggen, amen, vervloekt is een iegel. Daarom ben ik zo bang voor al die boeken. Die mooie boek ook. Jeugd waarheen ook, hoor. Jeugd waarheen ook. Daar zit ook zo'n krankel doorheen. Die niet deugt. Het is dan een boek uit onze kring, zou je zo zeggen. Het hebben onze voorgangers geschreven. Om tegenover al die lectuur van de wereld er iets anders tegenover te stellen. Maar daar zit ook die krankel in. Het is niet verloren. Nou ja, tenslotte aan het einde, nou ja, dan komt dat er ook nog even bij. Als je dan alles nou niet gedaan hebt, dan kan het nog vergeven worden. Als we schuldig worden voor God. Maar het begin, de grondslag, ligt niet in het oordeel en de vloek over alle vlees. Daarom ben ik er zo bang van. Van al die boeken die ons proberen te vrijwaren, onze jonge mensen van overtollige angsten. Al die psychiaters die zeggen, ja, de goeie niet te nagesproken in sommige gevallen. Die zeggen, ach, dat is zo erg niet, mevrouw of meneer. Nee, zeg het maar eerlijk. Ach, zo, dat doet iedereen. Dacht u dat ik dat niet dacht? Tuurlijk, dat is begrijpelijk, dat is natuurlijk. Wij zijn mensen. En we blijven zo, en we zijn zo. Hè, bak van mijn hart. Maar rekent het nog op, kinderen, dat de vloek van God, want ik heb ook al die boekjes gelezen, hoor. Die zogenaamde troostboekjes. Maar er bleef altijd wat over voor in, hè? Nee. Hè, ik zou wel graag willen dat het waar was. Maar ik voelde dat het niet waar was. Ik voelde dat het niet waar was. God zegt vervloekt, dan ben ik vervloekt. God zegt vervloekt is een iegel die niet blijft. Dan ben ik vervloekt bij aan en bij voortgang. Daar moet het toch ook heen. Onkuise dalen. Ach, je weet, ik ben nooit geen zedenpreker geweest in die zin. Daar hou ik niet van. Maak de boom goed en zijn vrucht. Maar gij zijt, door de Heer apart gezegd, kinderen, meisjes en jongens, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Waarom komt er dan onder ons ook al een tendens? Als je nu door de straten loopt, dan weet je menigmaal niet wat je ziet. Wat de kledij betreft. Van ons lichaam. Geldt voor jongens ook. Maar ik heb het nu ogenblik over onze meisjes, onze dochters. Ah ja, kinderachtige gedoe. Een ander die glimlacht en die geeft zijn knipoogje naar de andere en zegt hij kijkt er zeker graag naar. En een derde die gaat nog een proces aan omdat ze half naakt in een trein zit en omdat er een man gekeken heeft. Maar ik zeg u in de naam des Heren dat gij schuldig zijt. En ik zal u ook maar eerlijk zeggen dat ik het ook wel eens merk, ook in ons midden. Ik hoop dat het onbewust bij u is. Maar dat ik menigmaal denk, kind, besef toch hoe je erbij zit. Dat is niet tot onze eer. Het lijkt wel of dat het laatste beetje, wat dat betreft, van de aarde weggespoeld geworden is. En dat moeten wij niet allemaal verklaren en zeggen, nou ja, dat is de mode en dat is dit en dat is dat. Over een jaar dan lopen we weer met rokken tot aan onze enkels. Och nee, ik hou helemaal niet van het overdreven. Ik heb echt geen kleurengodsdienst. Maar wel heeft de Heere gezegd dat wij eerbaar zouden wandelen op de aarde. Daarom kinderen, dat geldt voor u. Dat behoort gij niet te doen. En gij behoort te geloven al zegt gij, ja maar ik denk niet zo slecht hoor. Ik dacht niet dat ik daaraan denk. God zegt dat van ons. Wij kennen onszelf niet. Ik kan ook wel zeggen, oh, ik vergaat, ik koop bijvoorbeeld dit en dat, ik koop ook de lach en noem maar op. Want tenslotte, och, dat kan ik best hebben hoor. En ik kan best met mijn meisje samen in een tent slapen, want ik ben helemaal niet bang dat ik ze wat doen zal. Dat hoort meer bij die slappe lui, die de eigen niet kunnen beheersen. Daar geef ik niet om. Ik geef er niks om een middag samen te gaan zwemmen ook. Helemaal niet. Waar geen mens is. Och. Ja, maar hoe komt dat, dat wij daar niet om geven? Omdat wij niet geloven dat wij van die verdoemde slechte mensen zijn. Daarom niet. Want dat baat niet al zeg ik, ja, maar ik voel dat zo niet. God zegt van mij dat ik dat ben. En als ik God geloof, dan ga ik dat ook geloven wat hij van me zegt. Dan leer ik ook bekennen dat ik mezelf ook nog in de verleiding breng. Dat heb ik ook moeten zeggen hoor. Net zo goed als jullie. Denk heus niet dat ik wat dat betreft helemaal geen indruk heb wie of wat ik ben daarin. Heus wel, ik sta daar niet als een vreemde tegenover u. In zoveel jaren verschil maken wij ook niet. Maar gij voelt toch wel aan, als het gebod des geestes de wet des levens in Christus Jezus komt. Hoe is dat dan? Het is heel gewoon geworden om naast met elkaar aan de strand ergens te liggen praktisch. Het is heel gewoon geworden om lange reizen te gaan maken. Ach ja. En als je het dan niet vertrouwt, dan zeggen ze, wat denk je wel van mij? Wat denk je wel, man? Dacht je dat dat nou? Ach, het is toch erger. Het is toch wat dat ouders uit christelijke blaadjes sommige bladzijden eruit moeten scheuren, want dat mogen de kinderen niet lezen. Alles, geliefde, alles is doorspekt ermee. Je kan geen christelijk tijdschrift, blad of wat, het is allemaal één pot. Het is allemaal weg. De boeken die daarover geschreven worden, de verhalen, alles, alles ademt de geest van het verderf, van het overspel, van de laagheid, van de liederlijkheid van ons mensen. Ach, liefde kinderen, kijk, als wij nou de Heere vrezen, wij zijn schuldenaar. En als we onszelf deswege moeten veroordelen en niet vanwege onze braafheid, vanwege onze schuld. Kijk, dan zeggen we ook niet meer van jullie. Nou ja, ach, het verandert nog wel eens, misschien. Nee, dan moeten we u vermanen en waarschuwen, zolang het dag genaamd wordt. En gij ook, ouders, niet omdat wij zulke brave kinderen hebben, maar omdat God het gezegd heeft. De Heer heeft gesproken. En alles wat de mens daartoe trekken kan, pak dat dan alles bij elkaar samen. Wat kan ons al niet daartoe trekken? Zaten een paar mensen. Twee broers. Oh, ik heb het u al verteld. Wat ons daartoe trekken kan. De een die zat voor het raam te kijken en de ander zat aan de tafel. En het was kermis voor thuis. En hij zei, maar jonge broer, het is toch vreselijk. Wat een lage, liederlijke rommel toch allemaal. En maar kijken. Er liepen allemaal dames. Enzovoorts met oneerbaar gewaad. Toen zegt die ander op een gegeven moment, joh, ga nou alsjeblieft maar zitten. Want je kijkt er veel te graag naar. De werkelijkheid. De werkelijkheid die leert ons alleen Gods gebod wie wij zijn. En wat ons daartoe trekken kan. Maar geloven wij dat, kinderen? Geloven wij dat? Lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn. Dan ga je iets leren. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. En dan komt de Heer Jezus er ook in. Dan is hij erin. Dan gaat hij ook leren en onderwijzen. Dan zegt hij, zulke dingen zullen onder u niet genoemd worden. Ik weet dat er door de christenheid, door de eeuwen, een hoop proclamaties en wetten zijn uitgevaardigd die geen stand hebben gehouden. Dat weet ik. Dat weet ik allemaal heel goed. Ik weet dat er veel dingen zijn die opgekomen zijn uit een bepaalde stijl en een levensstijl, waar je in feite eigenlijk weinig met het woord kunt verantwoorden. De een zegt het mag niet en de ander zegt het mag wel. De een die krijgt een beroerd als die denkt dat zijn dochter gerookt heeft of zo. En de ander die zegt, ja, ik doe het ook. Maar deze dingen liggen anders hoor. Besef dat wel. Die liggen anders. Die liggen anders. Want dat raakt het woord van God. Dat raakt zijn schepping. Dat raakt het lijden, de geestelslagen van de Heer Jezus Christus, die hij gehad heeft onder Pontius Pilatus, toen hij gegeesteld werd, toen hij bespuwd en bespot werd, vanwege deze onze zonde, die als een kanker in ons leven voortvreet. Woord. Hij zei een hele christelijke man, ja, ik kan beter gek praten dan gek doen. Dat zegt God niet. God zegt geen vuile reden, ga uit uw mond, maar veel meer dankzegging. Gedachten, Wat kan een mens zich verlustigen in zijn gedachten? Een droomwereld gewoon. Een droomwereld. En al die begeerte, die lust die daarop volgen. En alles wat hem daartoe trekken kan. Nou, dat is ontzettend veel. Ontzettend veel wat hem daartoe trekken kan. Maar kinderen, wees gewaarschuwd. Er gebeuren vreemde dingen in ons land. Die wordt aangerand. Die wordt aangerand. En dan die. En wij zeggen met een zo'n sappig gezicht, die kan er niet veilig over de straat lopen. Maar ik zeg u, het is geen wonder dat dat alles gebeurt. Want er is een deel van ons volk en ook van onze jeugd. Ik hoop dat God er u voor bewaart. Dat er gewoon om vraagt om aangerand te worden. Steek geen vuur aan dat ge niet blussen kunt. Zult gij op gloeiende kolen lopen en uw voeten niet branden? Zult gij vuur in uw boezem nemen dat het u niet verteren? Dat kan niet. Gods woord is nuchter. De wet des geestes des levens komt en zegt. Weg heen uit deze dingen. Wandel voor mijn aangezicht. Zijt oprecht. Dan gaan we naar huis. Zo gij in het recht wilt treden. O Heer en gade slaan. Mijn ongerechtigheid, ach, wie zal dan bestaan? Maar niet eromheen kruipen. Niet eromheen kruipen, jongens, jullie ook niet. Kruipen maar niet omheen met, nou ja, dat doet iedereen. Dat doet iedereen. Zonde tegen het zevende gebod. Jongens en meisjes die verkering hebben, kruipen niet onderheen. Maar geloof Gods woord, wat het van ons zegt. Hoe het ons daar stelt. Ja, dat gij het zo mocht geloven. Dat gij uw naam genoemd mocht horen. Dat gij die zijt. En ik verzeker u dat de Heer Jezus die zoveel duivelen uitgedreven heeft. Hij zal het u in alle nood en dood toch wel leren. Hoe gij wandelen zult voor zijn aangezicht. En als gij uit zwakheid in zonde valt. Zo zult ge aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Overmits God een eeuwig verbond geopenbaard heeft. Want bij u is vergeving. Opdat gij recht kinderlijk gevreesd wordt. Geen hoereerder. Geen overspeler. Geen afgode dienaar zal het koninkrijk Gods beërven. Daarom geliefde. Nu persoonlijk, hebt gij dan de dood over uw leven gezien? Hebt gij de boze adem van de helse hond in uw eigen leven ervaren? Of is het u allemaal vreemd? Of doet ge net alsof en zegt, oh, vind maar een rare preek vanavond hoor. Vind maar allemaal raar, die dat allemaal zegt. Staat ge zo tegenover? Want wij kunnen ook sterven in onze ingebeelde heiligheid en gerechtigheid. Maar reken erop, God is zo heilig. Zo onuitsprekelijk heilig is de Heer. Het is beter om geknakt te worden van binnen. Pijnt ontvangen van God. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen is. Stuk der ellende. Een stuk der dankbaarheid. In het stuk der dankbaarheid. Hoe om een stuk der dankbaarheid maar weer geknikt te worden. Elke keer weer. Weer verbrijzeld. Steeds weer verbrijzeld. Dan om straks wakker te worden. Als een droom na het ontwaken. Wij die zulke brave mensen. Wat denk je wel van ons, moeder, vader? Foei. Je zou het haast geloven, maar om dan wakker te worden, in de eeuwigheid en van God te horen, gij die al mijn raad achter uw rug geworpen hebt, nu zal ik lachen, in uw vrees en spotten wanneer uw verderf daar is. Dat is zo vreselijk erg. Daarom zegt het woord heden, zo ge mijn stem hoort, denk aan Bileam wat hij zei tegen Balak, toen hij het volk niet kon vloeken. En deze Bileam zijn duivelse raad werkt nog door. Hij zegt, krijg je de zaak niet klein, Balak? Ik weet een ander middel. Stuur er je meiden heen. Weet je wel, in de kleding van deze tijd natuurlijk. Vorstelijk huis gaat daar ook mank aan, aan een onzedelijk gewaad, die in hoogheid zijn gezeten, dat zal God ook niet goedkeuren. Blijkt wel dat bij de rijkdom alles mag, maar zo is het niet. Maar goed, die Biliam zegt, Peor, dat was eigenlijk die godsdienst van de zedeloosheid. Dat was juist die godsdienst. Dat was eigenlijk de hoererij verheffen tot godsdienst. Dat was aarde en hemel die elkaar kusten. Maar het was onze ingebeelde zedeloze hemel dan. Die zegt, ik kan nog één ding zeggen, want die had toch wel zin in dat goud. En dat zilver. En dan zegt hij, stuurt er die meiden heen. En als ze eenmaal, want ik weet, dat heeft Biliam geweten, dat die God van Israël is geen ledig aanschouwen. En als dat tot elkaar smelt, nou ja, dan gaat het vanzelf wel te gronden. Kinderen is niet een teken van deze tijd, dat wij maar aandoen. De Heer heeft gezegd, Jacob zal alleen wonen. En wij zeggen, ach, misschien dat mevrouw nog wel eens bekeerd wordt door mij ziet. Ouders. En dat wij zeggen, nou ja, oh ja, wat moet je eraan doen, hè? Als ze hebben elkaar eenmaal gekregen. Dat is zonde tegen het zevende gebod. Wat gemeenschap heeft Christus met Belial. Ja, maar mijn jongen is ook zo'n brave niet. Die is geen Christus. Ja, maar God heeft een lijn getrokken. Tussen de erven van zijn volk. Die hij onder zijn woord brengt. En tussen deze wereld. Nou, dat doen ze ook. Die meiden van Moab, die gaan uit en de jongens. En dat hebben al gauw, hebben ze elkaar gevonden. Dat trekt altijd. Dat is hoeven niet raar, dat is goed te begrijpen. En dan gaan ze. En ze begeven zich en ze vermengen zich met elkaar. Dat is de ondergang van de zichtbare kerk. Bij de eerste wereld en nu ook. Dat is het leegzuigen van de tenten der rechtvaardigen. Nu ook. En dan ontbrandt de toren van God tegen dat volk. Vreselijk. Dan worden er duizenden gedood door God. De almachtige zwoer dat hij ze zou nedervellen. Dan staat Pinhas op. Daar komen er weer twee. Een Israëlitische man en een Moabitische vrouw. Daar verdwijnen ze in de tent. Wat gemeenschap. Gij kunt niet de drinkbeker des Heeren en de drinkbeker der duivelen drinken. En hij gaat naar binnen en hij steekt ze, doorsteekt ze met zijn speer. Toen weer de Pinhas bestraft. Oh, wij zijn verloren, ik weet het wel. Maar laten we toch geen spelletje spelen. Die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. De Heere zal het zien en zoeken. Zalig als gij op zulke weg verloren moogt gaan. En leert te roepen met een man God van oude tijden. Heere, neem uw vrijmoedige geest niet van mij. Opdat ik de zondaars uw wegen leren. Uw offers zijn een gans verbroken geest. Verkering. Huwelijk. Alles. De schuldbesef getroffen en verslagen. En als die dierbare koning erin komt. Dan gaat hij tot allergrootste verwondering. Gaat hij het nog zo maken. Dat het een zwakke gelijkenis mag zijn. Een af. Aduwing van Christus en zijn kerk, zijn gemeente. Maar dat zal de Heer wel zeggen. Ons past en betaamt het te zeggen. Daar zelf het hart ons aan moet klagen. Wie zal bestaan in uw gezicht? Amen.